Geliefde gemeente, ik wilde vanmiddag beginnen met de Heidelbergse catechismus. De onderwijzing in de christelijke kerk of in de christelijke leer die in de Nederlandse gereformeerde kerken en scholen geleerd wordt. Voor zover die nog geleerd wordt. En ik vraag uw aandacht voor de eerste zondagafdeling. De eerste vraag en antwoord. Zondag 1, vraag 1. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonden volkomen betaalt en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaart dat zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte, gewillig en bereid maakt. Tot zover. Letten wij deze avond op troost. En overdenken een antwoord op de volgende vraag. Wat is troost? En in verband met die eerste vraag, wie stelt deze vraag? Wie geeft antwoord op deze vraag? Of aan wie is deze vraag gericht? En wie geeft antwoord op deze vraag? Troost, wat is troost? Dat was onze eerste gedachte. Wat is troost? In de tweede plaats, wie stelt die vraag naar de troost? En in de derde plaats, wie geeft het antwoord en aan wie is de vraag eigenlijk gericht? Troost is een oud woord, ook zoals wij dat in onze taal kennen. Is het een heel oud woord. Het komt met een overeenkomstige klank voor in het Oud-Noord, in het Oud-Saksisch, in het Gotisch en nog veel meer. En het lijkt in die oude talen qua klank ook op ons woordje troost. Er is niet zonder reden verwantschap tussen het Bijbelse woord troost en het woord troost zoals het ook in ons en bij ons bekendheid heeft. Het heeft bij alle volken, zou je haast zeggen, eenzelfde achtergrond. Dat woordje troost hangt namelijk ook zoals wij het kennen, hangt samen met het woord vertrouwen. Het hoort bij die groep van woorden rond vertrouwen. En vertrouwen heeft weer te maken met zekerheid, vastheid, ontwijfelbaarheid. En iets plastischer gezegd zou je zeggen, dan betekent het dat iemand een vaste bodem, een vaste grond onder de voeten geschoven krijgt. Zodat hij niet verzinkt, maar dat hij staande mag blijven. Gered mag zijn. Uiteraard heeft dat woord troost ook zijn verschillende verklaringen gekregen. Troost. Die kom je overal tegen. Bij de wijsgeren van deze wereld, bij de oude volken, bij de moderne mens, overal kom je een zekere inhoud of het geven van een zekere inhoud aan het woord, aan de zaak, troost tegen. Je vindt bij de oude wijsgeren, als het gaat over de troost, dan vind je dat hoofdzakelijk toegespitst ook
op het zoeken naar een antwoord op de vraag, is er troost in dit leven, dat zo onderworpen is aan allerlei ellende, waarin weliswaar goede gaven genoten worden, maar waar soms ook op het alleronverwacht de levenslamp wordt uitgeblust, dierbare betrekkingen uit elkaar gerukt, en waar we soms dachten nog een eind te kunnen gaan, de weg plotseling ophield. En dat is niet iets van de oudheid alleen, dat is ook iets van het nu. Al kunnen wij constateren dat de gemiddelde leeftijd van de mensen wat hoger is, onder andere ook door een veel lagere zuigelingensterfte, het niet meer zo veelvuldig voorkomen als ziekte, de cholera, de pest, lepra en noem maar op. Toch, ook onder ons gaat de dood, de verwarring, de inbraak in ons leven gaat mee. En hoeveel mensen zijn er ook in ons midden die daar al kennis mee hebben gemaakt. Gelukkig zijn er kinderen die hun ouders nog hebben. Ouders die hun kinderen nog hebben. Maar hoeveel vaders en moeders zijn hier die hun ouders al missen. Of een van hun ouders mist. Of die al een kind ten grave hebben gedragen. Of betrekkingen van broeders of zusters. Die al lang uit het land der levenden hier op aarde zijn weggerukt. U begrijpt, het was niet alleen het probleem voor de wijzen om een antwoord te zoeken. Maar het is ook een probleem voor de mens van nu. Wat is er nou vast? Wat is er zeker? Is er wel iets zeker? Natuurlijk, de mensen gaven toen ook een antwoord. Zij dachten dat de ziel van die mens die zijn best gedaan had, dat die de aardse gevangenis zou verlaten en terugkeren tot de oorsprong, de bron, God. Maar telkens kom je ook tegen die onzekerheid, dat twijfelen of het wel zo is. En als Socrates de gifbeker moet drinken, dan vindt hij de dood wel goed. Maar het antwoord kan hij niet geven. Als de dood een eeuwige slaap is, is het goed. Als de dood doorgang vormt voor de onsterfelijke geest dan naar God, goed. Maar de zekerheid mist het zo pijnlijk, ook bij vele anderen. De zekerheid. De waarachtige troost, iets om te mogen getuigen wat wij gezongen hebben. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs in het midden van de dood, volkomen uitkomst geven. Er zijn natuurlijk andere antwoorden ook gegeven. Je komt dat in de praktijk van het leven tegen. Als iemand getroffen is door een ernstige ramp, dan wordt er gezegd, ja, maar je hebt dit nog. Je hebt dat nog. Als je een kind kwijt bent, nou, je hebt nog meer kinderen. Als je vrouw kwijt bent, je hebt je kinderen nog. En wordt dan gewezen op allerlei dingen als een soort troost. Ja, je bent hier toch nog niet voor niks. Er ligt nog een taak voor je. En je staat toch niet helemaal alleen in deze wereld. Er is er nog wel wat. Anderen proberen op stoïcijnse manier het hoofd boven water te houden en achten het een soort verplichting aan hun mens zijn om te alle tijden het hoofd recht op te dragen. En te aanvaarden de werkelijkheid. En door te gaan. Gewoon door te gaan. Anderen scheppen een soort troost uit het feit dat zij nog kunnen genieten. En gaan ook nog eens extra genieten. Genieten om te plukken de dag. En van alles wat er te beleven valt, zoeken ze het te beleven. Uit een zekere angst. Ze zijn geconfronteerd met de werkelijkheid hoe kort, midden in de bloei van het leven kan worden afgesneden. En je ziet hoe de mens zich dan als het ware met een schrik bewust wordt. Oh, kan mij ook gebeuren. Laat ik eruit halen wat er te halen is. Anderen, dat was vroeger. En het is ook een geesel in onze tijd. Ze zoeken hun troost in de vergetelheid. Spuiten zich in met allerlei verdovende middelen. Om te vergeten. Om alles te vergeten. Om er even uit te zijn. Of door andere bedwelmende middelen. Zoekt men de werkelijkheid die ze zo troosteloos voorkomt, zo chaotisch, te ontvluchten. Wat is die troost in feite, arm? Wat is die troost ergens ook, je zou bijna zeggen, minder waardig? Kop op, kop op. Zo praat een mens zonder God. Zo praat de mens die geen ander deel dan in dit leven wacht. Troost kun je daarom onder de mensen eigenlijk niet vinden. Niet een werkelijke troost. Je zou het kunnen noemen in het gunstigste geval een verzachting. Een afleidingsmanoeuvre. Maar echte, waarachtige troost die blijft. Nee, die kun je bij de mens niet zoeken. Daar is al duizenden jaren naar een antwoord gezocht. Duizenden hebben op allerlei wijze het antwoord gegeven. Sommigen hebben zich bij levende lijven als het ware laten versterven. Dat is hun troost. Door van alle dingen afstand te nemen. En hier alvast helemaal te sterven aan alles. Maar in feite, als je er doorheen kijkt, dan zeg je nou, is dat nou de troost? Is dat nou leven? Is dat nou waarachtig leven? De oude boekjes voor de catechisanten. Die gaven aan, dat is een klassieke formulering. Wat is troost? Troost is een zeker goed tegenover een groot kwaad. Maar dan zo'n groot goed, dat het sterker is dan alle kwaad, dan alle jammer. Dan alle verdriet. Het is wel misschien een ouderwetse formulering, maar het blijft toch een veelzeggende formulering. Definitie. Een goed, een eeuwig blijvend goed, dat alles overtreft. Zodat mensen hebben gezongen, bezwijkt dan ooit in bittere smart. Of bange nood, mijn vlees en hart, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Troost. Troost is iets onuitsprekelijks. En het is in geen mensenhart opgeklommen. En na de zondeval kan God alleen leren wat troost is. Want die troost moet van een andere orde zijn dan alles wat er bij ons opkomt. Die troost ligt niet in het verlengde van ons denken, want als wij gaan denken, en je zou serieus denken, je zou dat kunnen, want dat kunnen we eigenlijk ook niet eens, dan zouden we in de kortste tijd gek zijn. Als wij werkelijk gingen denken, en we konden dat, en we konden de dingen doordenken, van dit hele leven, van de geschiedenis van de mens, tot nu toe, we zouden ons verstand verliezen. Zeg je, wat is dat? Wat is dat voor een geschiedenis van bloed en tranen, moord en doodslag, roof, overspel, verkrachting? Oh, dat is een spoor, een stroom die door de hele geschiedenis doorloopt. Daarom troost is van God. Troost is van buitenaf gekomen. Niet van binnenuit. We zullen ons eigen niet kunnen troosten. Niemand. God, de trooster, troost in noden. Grote hoorder van het gebed. Over die troost, die stand houdt. Ook als aarde en hemel verdwijnen. Als wij zelf verdwijnen, gaat het in de catechismus. In die eerste vraag en antwoord. Ja, zeggen, wat gek. Wat gek. Als iemand nou na een heel leerboek of een troostboek, een catechisatieboek, een kerkboek, aan het eind komt met de vraag. Nou jongens, dan hebben jullie het wel geleerd en dan hebben jullie het wel gehoord. Nou weet je het wel. Nou gaan we de balans opmaken. Wat is nou je enige troost? Dat zou je kunnen begrijpen. Maar dat iemand een vragenboek of een troostboek als de catechismus, dat hij ermee gaat beginnen om over de troost te spreken. Dat komt ons vreemd voor. Weet je hoe dat komt? Er is niks anders. Er is niets voor. Er is onzijds geen enkele toebereiding om tot die troost te komen. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen ons niet geschikt maken voor die troost. De goddelijke troost is gekomen in een wereld en in zondaarsharten die daar niets van hebben kunnen maken, niets van hebben kunnen bedenken. Daarom heeft Jezus gezegd, predik het evangelie aan alle creaturen. Dat is de boodschap van de troost, van de vastheid, van de zekerheid in Christus Jezus. Natuurlijk. Je zult zeggen, ja, maar als je nooit verdrietig bent, hoef je niet getroost te worden. Maar dat kunnen we ook niet. We kunnen ook niet verdrietig worden. We kunnen ook geen droefheid naar God opbrengen die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. God. Er is maar één antwoord. God. En omdat God ons in het woord tegemoet treedt als de God aller genade, als de God der vertroosting, daarom begint de Heidelberger met de vraag naar troost. De Heidelberger wil dus niet de kant uit dat de troost als het ware het resultaat is van het beklimmen van een ladder. En als je dan op de top staat, ja hoor, dan ben je er bovenuit. Nee, je zou bijna zeggen net andersom. Als we als van die kleine verminkte kinderen onderaan de trap liggen, dan komt de Heidelberger. Catechismus, ons over troost spreekt. Troost die er is en die blijft. Kijk, laat ons dat toch goed onthouden. Velen willen dat aspect eruit hebben en zeggen, ja, maar dit is vast een voorproefje, hè. Dit is vast een voorproefje, maar straks krijgen we hoeveel stukken zijn nu nodig te weten of dat ze in deze troost zalig leven en sterven mogen. En zal een mens eerst geleerd moeten hebben. Maar het is erin gecalculeerd, zou ik zeggen. Ingecorporeerd. Het is er deel van. Je zou zeggen, hoe kan nou ellende deel zijn van de troost. En verlorenheid. Ja, toch is het zo. Bij die eeuwige troost is het allemaal weer inbegrepen. Want die troost, die schept de waarheid. En de waarheid zal ons vrijmaken. En de waarheid zal ons ontdekken wat een ongelukkige zondaren we zijn. Hoe groot onze zonden en ellende zijn. Maar je kunt het nooit meer loslaten van de Heer, losmaken van de Heer Jezus Christus. Nee. Als wij het stuk der ellende, door de Heidelberger zo genoemd, hoe groot onze zonden en ellende zijn. Als we dat los zouden willen maken van het kruis van de Heer Jezus Christus, dan zijn we niet verder als de pessimisten. Als de psychologen. Die op misschien soms vermoeiende wijze de afgronden van dat menselijk geestelijk leven hebben ontrafeld. En die ons geconfronteerd hebben met die afschuwelijke diepte van dat mens zijn. Met de donkere negatieve zijde die aan alle kanten openbaar komen. Waardoor zelfs ooggeleerde, humane mensen de uitdrukking hebben gedaan dat ieder mens een potentiële moordenaar, een verkrachter, een leugenaar is. Zo hebben zij op hun manier, buiten God, bevestigd dat God de waarheid spreekt. Als hij ons hart noemt, boos van onze jeugd aan. Maar goed, ik zei, als wij die ellende los zouden maken van de Heer Jezus Christus, dan zijn wij niet verder dan deze mens. Dan zijn wij misschien koele, constaterende mensen die vervallen tot het pessimisme zonder dat we oog hebben voor de troost in leven en in sterven. Daarom in de Heidelbergse catechismus blijf daaraan gedenken. Die stukken die nodig zijn om die troost te leren, die groeien en bloeien aan de voet van het kruis, worden gevoed door Gods eeuwige liefde, waarin hij zondaren genadig is. Wie stelt die vraag eigenlijk? Ja, de door mij genoemde punten behandel ik een beetje door elkaar heen. U moet dat maar zien als een inleiding. Wie stelt die vraag? Is dat, of zijn dat Zacharias en Zinus en Caspar Olevianus, die twee betrekkelijk jonge mensen, die op vrij jeugdige leeftijd dit boek, dit troostboek, hebben geschreven en waarvan onze synode in 1618-19 het ook heeft aanvaard als een boek dat in de kerk als neerslag van de Heilige Schrift elke zondag overdacht zou worden, stellen zij de vraag. Natuurlijk ergens wel. Zij zijn de opstellers geweest van dit boek. Die onderwijzing in de christelijke leer. Aan de andere kant ook niet. Aan de andere kant ook niet. Want als we die vraag even losmaken van deze twee mannen, die ook met behulp van anderen dit boek hebben geschreven. En we trachten die vraag, als het ware, te ontleden uit het woord van God. Dan kom je tot het antwoord, God stelt die vraag. God, wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterren. God. Je kunt dat merken bij de profeten. Ook in het Nieuwe Testament bij de apostelen. Telkens speelt in allerlei woorden en toonaarden die vraag erdoor. Mens. Wie ben je? Waar ga je naartoe? Wat is je hoop? Wat is je verwachting? Wat is je troost? En dan komt die vraag tot ons. En die vraag komt tot ons strikt persoonlijk. Misschien zeg je, nou ja, dat kun je wel zeggen, maar dat geloof ik niet. Dat is ons ongeluk, dat ze dat niet geloven. Ik hoop dat ze het dan nog geloven, morgen of overmorgen. In ieder geval, voor we sterven. Dat God die vraag stelt. Dat God die vraag stelt. Dat God zegt, waar ben je? Hé, mens, waar ben je? Hoe zit het ermee? Dat die vraag gesteld wordt door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik zeg dat expres. Want je hoeft niet te zeggen bij wijze van spreken of in werkelijkheid van, nou, aardig gepreekt of niet aardig gepreekt. Of ik heb het al zoveel keer gehoord, die catechismus, de vijfde of zesde keer, ik weet het zelf geen eens. Ik zeg dat om die gedachte weg te nemen. Om voor het aangezicht van God, en daar val ik ook onder. Ik sta hier niet als een soort iemand die daar nou boven verheven is. En jullie de vraag komt te stellen, zeg wat is jouw troost? Nee, allemaal. God, met welke wij te doen hebben. God, de onuitsprekelijke, die zich geopenbaard heeft in Christus Jezus. Die vraag. Jongens. Meisje, man, vrouw, ik vraag niet wat Plato of Socrates of Spengler of wie dan ook, wat die gezegd hebben, wat zij hun troost hebben geacht, of hoe zij hun troosteloosheid de baas zijn geworden. Dat vraag ik niet. God vraagt strikt persoonlijk naar jouw troost, naar mijn troost. En zodra je wat kunt horen, al ben je nog een kind, dan zou ik het zo willen zeggen. God vraagt heden, meisje, jongen, heb jij grond onder je voeten? Heb jij een bodem? Is er iets waar je op kunt staan? Zodat als je in elkaar zakt, misschien wel van ellende, dat je nog staat. En als de overstelpende vloed van tegenheden je leven of je lichaam breekt, dat je nog staat. En als je sterven gaat en alles jijzelf stort in elkaar, dat je nog staat. Heb jij zo'n bodem? Dat God dat vraagt, is genade. Hij had nooit wat hoeven te vragen. Hij had nooit hoeven te zeggen, waar ben jij? Waar zit jij? Hoe gaat het met je? Had God niet hoeven te vragen. God had ons ook aan onszelf over kunnen laten. Aan onze bespiegelingen en speculaties. Aan ons wanhopig leven. Of aan ons overdadig leven. Dat had God ook kunnen doen. Het heeft God niet gewild. Het heeft God behaagd zichzelf te openbaren. Met de vraag... Waar ben je? Waar ben je? Hoe is het met je? God de Vader, die onze schepper is, die ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, die ons zo geschapen heeft dat het onze lust en liefde was, hem te vreden, hem te verheerlijken. Die schepper die wij in het gezicht hebben geslagen. Door zijn trouw, zijn liefde te verlaten en te verloochenen. Ons eigen meester te zijn. Diezelfde Vader, de schepper, is tegelijk de Vader van onze Heer Jezus Christus. En krachtens dat eeuwig verbond tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Treedt de Vader die onze schepper is en ook Vader is van de Heer Jezus ons tegemoet. Wat is jouw troost? Wat is je enige troost? Vraag niet naar allerlei dingen waar je ook blij mee mag zijn. Waar je ook mee getroost mag zijn. Paulus werd getroost door de komst van Titus. Door de daden van de Heere. Tuurlijk. Maar Titus die moest weer weg. Of Titus sterft, of Paulus sterft. En zo ga je maar door. Je mag dat waarderen. Je mag daarin de grote goedheid van God erkennen. Voor al die troostelijke dingen in het leven. Voor al die blijde dingen in het leven. Maar de Vader, de Schepper, bedoelt nu. Dat is nou je enige troost. Dat wil zeggen, de troost die vast is. Die zeker is. Gewis. Waar je op kunt vertrouwen. Waar je aan kunt overgeven. In leven en in sterven. Wat is dat? Is dat soms dat je denkt, nou ja, ik ben nou nog jong. En over 40 jaar, als ik een of andere ziekte krijg, dan bestaat er, als ik zoals gewoonlijk een of andere ziekte of mankementen krijg, dan zijn ze zo ver, dan bestaat er geen kanker meer. Of die dokter of specialist of man, die was het die zijn vrouw in de ijs zette, met de veronderstelling dat binnen korte tijd de wetenschap zo ver is, dat zijn vrouw weer beter kan worden. En er middelen zijn tegen haar kwaal. Is dat uw troost? Zegt de Vader. Die onze schepper is. Wat is uw enige troost? Uw. Mij. En dan zouden wij nou nog zo geïrriteerd raken. Hè? Want zo is vlees en bloed. Hè? Vlees en bloed is geïrriteerd. Raakt geïrriteerd. Vlees en bloed vindt het abnormale normaal. En het normale vindt het abnormaal. Dat is alleen maar een gegeven. Je kunt er lang of kort over praten. We kunnen uiterst en bedreven filosoferen en discussiëren. Maar als het hierover gaat, jouw troost, dan wordt de mens schemelijk. Ja, laten we daar nou maar over ophouden. Dat is zo persoonlijk. Dat hangt zo samen met hoe ik daarover denk. Maar in feite kan hij er geen antwoord op geven. Hij kan er geen antwoord op geven. Want als je er een antwoord op zou geven en dat antwoord wordt doorgelicht, dat antwoord komt in het licht van Vader die onze schepper is. Nou, dan is het dan is het zo leeg, zo droevig, zo arm, dat met geen woorden om te zeggen is. Wat is je troost? Je vastheid, de Vader vraagt. Die zich, toen wij al bevende voor hem vluchten, tot ons heeft gekeerd met een sprekende stem. Waar zijt gij? En die zelf, op een vraag waar wij geen antwoord op konden geven, antwoord heeft gegeven. Met zijn belofte, met zijn leven openbaring, met zijn heilrijk woord. Hij heeft een antwoord gegeven. Het antwoord. De Vader. O, wat is dat groot. De Vader die onze rechter is. Dat hij zich openbaart als redder. Dat hij zich openbaart als die neerbuigende God in Christus Jezus. Die nog wil vragen, hoe gaat het met jou? Hoe is het met je? Heb je nog al hoop? Is er nog enige troost? Heb je grond? Die vraag wordt ook gesteld door de Zoon. Door de Zoon. De Zoon, de opperste wijsheid. Wiens vermakingen waren met de mens, het kind. Wie is slecht? Dom. Dwaas, zonder inzicht, zo zou je het ook kunnen vertalen. Wie brabbelt er maar wat op los? Wie gaat daar langs de Heer weg van het leven en weet niet waar hij terecht komt? Wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts. Tot de verstandeloze zegt hij, kom. Kom eens aan deze tafel zitten, die ik bereid heb. Die de kennis vindt. Het is zeer diep en zeer ver. Die zal leven. Hij geeft wijsheid en wetenschap. Hij is de wijsheid. De Zoon. Die zegt, kom bij mij is duurachtig goed. Ik doe mijn liefhebbers beërven dat bestemde. Ik, de wijsheid, wandel in het midden van de paden van het recht. Die naar mij hoort, zal zeker wonen. En die zal gerust zijn van de vrezen des kwaads. Zo, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Daar komt die Zoon van God en hij is gekomen. En hij komt heden ook weer tot ons in het heilige evangelie. Komt tot een wereld verloren in schuld. Hij komt bij mensen die naar hem niet vragen of zoeken. Hij komt bij vrome mensen en goddeloze mensen, tollenaars en fariseeën. Hij loopt langs zere wegen en hij zegt, hoe is het gesteld? Kom. Hoor, volg mij. Die Zoon van God, die het land doorging, goed doen, redden, vragen, getuigen, lerende in de synagogen, de troost, in leven en in sterven, de enige troost. Deze Zoon van God treedt nu ook nog op in het heilige evangelie. En hij is er ook bij en hij zegt, jongen, meisje, vader, moeder, wat is jouw troost? Heb jij grond onder de voeten? Wat heb jij ervan gemaakt? Hoe is het? Kun je het nogal aan? Ben je blij? Heb je uitzicht? Hoe staat het ermee ten aanzien van God? Heb je het middel al tegen de zonde? Tegen het kwaad, heb je het al gevonden? Heb je de sluitreden al gevonden? Dat ik de mens goed gemaakt heb, maar dat je veel vonden hebt gezocht. Ben je er al achter? O, die trouwe Zoon, waarin de Vader tot ons spreekt, alleen in hem. Hij is de openbaringsmiddelaar. Hij is de middelaar van de verzoening en van de toepassing, verdienste en toepassing. Hij spreekt. Kom, kinderen. Hoor naar mij. O, wat een nederbuigende goedheid. Dat de Zoon spreekt. En dat de Vader in hem spreekt. En dat hij ook komt. In huis. In de kerk. In de gevangenis. Op het schavot. In de martelkamer. In de ziekenkamer. Hoe is het met je? Wat is nou je troost? Je hebt een aardig woordje afgebabbeld, domineetje, ouderlingetje, gemeentelid. Ja, maar hoe staat het nou mee? Vertel nou eens eerlijk, hoe staat het erbij? Mooi boekje. Die Heidelbergse catechisme. Ja. Maar hoe is het nou van binnen? Of hoe is het nou voor het Allerheiligste Volk? Geloof je dat nou? Of is dat nou iets van die ouderwetse kost, nog een beetje ouderwetse woordkeuze ook? Nou ja, ik word ook wel een daagje ouder. Maar het is nog actueel. De Zoon van God. Ja, hij zei ook wel eens, wie zeggen jullie nou dat ik ben? Daar hangt voor Jezus uiteraard niet zoveel vanaf, wat wij zeggen. Maar voor ons hangt er alles vanaf. Voor ons hangt er alles vanaf. Of hij de zaligmaker, de troost is, of een of andere idealist, een wereldverbeteraar. Ten slotte, en dat bidde ik, en wensen voor u, voor onszelf, de Heilige Geest. De Heilige Geest die we aan de ene kant niet los kunnen maken van het woord. Aan de andere kant niet zo vanzelfsprekend kunnen binden. Ik heb het altijd heel sterk gedaan. Ik doe het nog. Maar tegelijkertijd wil ik bidden. Kom, Schepper, Geest, bezoek uw kerk. De Heilige Geest. Hij is uitgestapt. Dat is waar. Maar ik heb nodig, u hebt nodig. En de geest wrocht mede. Waar de geest niet is, is alle bestaan leeg en dor en dood. Als de geest er niet is, wat zegt dit dan allemaal? Ja, zult u zeggen, maar zo mag je er toch niet over denken. Nee. Nee, ik zeg het ook maar. Dat is de ene kant, de Heilige Geest. Wrocht mede. Lees je in de Handelingen der Apostelen. Komt hij ook met die vraag? Laat ik nou tegelijk de andere kant ook even noemen. Kinderen. Jongens en meisjes. Zouden jullie dan zeggen, durven zeggen. Nou is heel eerlijk. Dat de Heilige Geest nooit tot jullie gesproken heeft. Dat hij het je niet gevraagd heeft. Zou je dat dan durven zeggen? Het is heel wat om die eenheid van woord en geest altijd te zien en voor ogen te houden. Het is heel wat om te weten een reuke ten dode, des doods ten dode, of een reuke des levens ten leven. Maar mag ik nou eens even naast Stefanus staan? Die man die riep toen hij daar bij die vriend verantwoording aflegde. Van de enige troost in leven en in sterven. Toen kwam er een moment dat hij zei. Het waren, zou je zeggen, toch allemaal onbekeerde mensen. Ongelovige mensen. Het waren wel vrome mensen. Maar ze haten de Heer Jezus. En ze haten het evangelie. En toen zei Stefanus. Tegen die mensen. Gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaderen alzo ook gij. Stefanus zei dus dat de Heilige Geest er wel was. Onherroepelijk. Zeker. Ik beken hem beleid, ik heb er wel eens aan getwijfeld en nog wel eens. Maar het is mijn zonde. Mijn ongeloof. Maar ik twijfel wel eens aan. Zou God vergeten? Zouden zijn beloftenissen eeuwig gaan vervullen? Zou de Heere dat woord met zijn Heilige Geest zegenen en gebruiken? Tot behoudenis van zondaar. Maar hij mag niet naar luisteren. Stefanus die zegt zonder meer dat de Heilige Geest bij die vrome vijanden wel degelijk aanwezig is. Dat ze de Heilige Geest weerstaan. Daarom wil ik op de man af die vraag tot u richten. De Heilige Geest vraagt het ook. Heeft hij nooit aan de boom geschud? Je leeft onder het woord van God. Kinderen. We zijn in zijn heilige naam gedoopt. En naar zijn naam genoemd. Ik bedoel niet dat je hervormd gereformeerd of hervormd of christelijk gereformeerd heet. Dat is vertweet. Maar naar zijn naam genoemd. Heeft de Heilige Geest nooit gesproken? Heeft hij nooit je laten merken? Jongen, meisje, terug, dat gaat niet goed. Heeft hij nooit eens een ogenblik een indruk gegeven daarvan? Dat we buiten hem niets hebben. Ja, dat het misschien wel zo in je waarneming is. Beter om niet geboren te zijn. Dan om buiten hem te sterven. Ja, een mens doet een beetje nonchalant, ja. Maar is nou eens heel eerlijk. Voor God. Kun je nou zeggen, als je nou, je wordt ouder, je hebt een kindertijd natuurlijk. Dat kun je ook luisteren trouwens, maar ach, het kan ook zijn dat je echt als zo'n kind
voortdroomt. Ook onder de, in de kerk. Maar je wordt ouder. Je wordt 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 14 jaar en... de grote school. Wees nou eens heel eerlijk. Misschien ben je al in dienst geweest. Durf je nou echt te zeggen dat de Heilige Geest nooit gevraagd is? Dat hij nooit gevraagd heeft, hoe is het met jou? Wat is jouw troost? Dat hij het nooit heeft laten voelen, door zijn woord, dat buiten de Heer Jezus geen leven is, maar een verderf. Ze hebben tegen mij al eens gezegd. Of. Er blijft toch niemand over. In die kerk. Als je dat durft te stellen. Maar ik durf het wel. Het is niet iets van durven. Het is niet iets van durven. Het is iets van de waarachtigheid van het woord van God. Dan vallen wij buiten. Maar we worden erbij betrokken door God zelf. Als de mensen lang gaan zeuren. Of een belijdenis doen. Ja, een belijdenis doen. Belijdenis des geloofs nog wel iets. Nou. Dan zeg ik wel eens. Wat dan? Wat dan? Wat moet je dan? Dan voel je een ogenblik het scherp van de snede. Die twee wegen. Eigenlijk is er maar één weg. Maar zoals wij dat dan noemen, die twee wegen. Wat dan? Dan is het bewust nee. Tegen de Heilige Geest in. Want durf eens te zeggen dat de Heilige Geest nooit aan jou wat gevraagd heeft. Dat hij nooit wat gezegd heeft. Kun je niet. Dat zeg ik ook wel eens. Dat zeg ik wel eens tegen de catechisanten. Als het daarover gaat, wat wil je? Wat wil je? Je moet niet met mij weten. Je moet het bij God zeggen. Je moet dan maar zeggen tegen de Heer Jezus, nou ik geloof wel dat 2000 jaar u bestaan hebt hier op aarde, maar voor de rest, nee. Moet je tegen hem zeggen. Dat zou niet kunnen. Dan is het van 2-1. Of buiten. Of wat? Een derde weg is er niet. Onmogelijk. Zo, ja, en dat is eigenlijk de bedoeling ook. En dan vragen we de Heeren ook om, hè, dat de prediking ons altijd op de hielen zit. Het woord van God ons op de hielen zit. Je hebt zo'n vrijblijvende prediking die bestaat uit een stelletje zegeningen en een stelletje vloeken voor de onbekeerden en waarschuwingen en vermaningen en noem maar op. En dat we maar veel op ons knietjes mogen komen en dat we nog de kans hebben en dat we nog dit en nog dat. Het druipt overal vanaf. De mens. De mens. Ik vind het niet rechtlijnig. Rechtlijnig is dit. Dat we elkaar de waarheid zeggen. Zeg, ja, houd er rekening mee. Hoe, alle antwoorden kan ik ook niet geven hoor. Hoe je het ook keert of draait. Maar ook ons is het evangelie verkondigd. Dat evangelie waar de Heilige Geest tot ons spreekt. Wat is jouw troost? En we weten het wel. We weten het wel. Daarom kun je nooit zeggen, ik weet het niet. Je kunt alleen vertrappen. Verachten. Naast je neerleggen. Dat wel. Maar je kunt niet zeggen, ik weet het niet, het is niet waar. Want hun geweten, hun medegetuigenis geven. Dat waren dan de heidenen. Die hadden nog niet eens van het woord gehoord. Nou laat staan wij, die dan van kindse dagen over het algemeen in bij dat woord hebben geleefd. Dat is de ernst. Dat de drie enige God, die komt hier door middel van een paar mensen die al lang dood zijn. Maar dit hebben ze geschreven. En die komt bij ons. Hoe is het met je? Wat is jouw enige troost? Ja? Aan wie wordt die vraag dan gesteld? Nou, aan ons allemaal.
aan ons allemaal. Aan ons allemaal. Dat is nou juist de scherpte van het woord. Hebben ze het niet geweten? Ja, toch, hun geluid is uitgegaan over de gehele aarde. Ze hebben het wel geweten. En dat is nou juist, en dat, ik hoop dat God ons daarin bekrachtigt, met elkaar. Dat is het punt waar we bij moeten blijven. Niet bij de vraag, kan ik dan dit, of kan ik mijn eigen, kan ik zo, kan ik zo. Vers 2. Laat dat maar even rusten. Dat hoort niet bij de troost. Bij de troost hoort dat God de murmureerders de lering doet aannemen. En de dwalende van geest tot verstand brengt. Tot de troost behoort dat hij ons ontdekt aan onze ellende. En dat hij het antwoord geeft op alle vragen. In Christus Jezus. Die vraag wordt aan ons allemaal gesteld. Niet aan een clubje in de kerk. Je moet nou niet denken, ja, die man die daar voorin zit, hè, dat, die weten dat. Dat zegt de duivel. De duivel zegt, dat gaat jou niet aan. Jij bent de wereld, jij bent te ongelovig, jij bent te ongehoorzaam, jij bent te slecht. Dat is niet voor jou bedoeld. Dat is voor dat kringetje echte bekeerde mensen. Die weten dat. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Dan maken wij het zwaard van de Heilige Geest stom. Dan lopen we voor zijn voeten. Die vraag wordt ons allemaal gesteld. Dat is je troost. Of we het allemaal horen, dat is vers 2. Of er hard te nemen. Maar die vraag wordt ons allemaal gesteld. En ik ben ervan overtuigd dat God mij en u eenmaal in herinnering zal brengen. Als we buiten hem sterven. Deze vraag. Weet je nog van toen en toen? Dat weet je nog wel, hè? Dan heb jij die vraag ook gehoord. Daar ben ik van overtuigd. En dat we op 1000 vragen niet één antwoord kunnen geven. Maar wie geeft er dan het antwoord? Dat is ook een deel van onze gedachten. Ja. Nou geef ik een eigenaardig antwoord. God. Alle roem is uitgesloten. Alle vlees is als gras. Stel het je stomme honden die niet bassen kunnen. Dat zijn wij geworden. Dat antwoord hebben we niet gegeven. Wat? Hier gaat toch straks die leerling, die gaat toch eens even zeggen wat hij ervan geleerd heeft. Nee. God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis schijnen zou. Hij heeft ook in onze harten gezegd. Hij heeft gezegd, troost, troost mijn volk, zal u liederen God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. God heeft toch geen troost nodig? Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel, ik mag niet te menselijk over God spreken. Maar als mens mag ik ook niet te goddelijk over God spreken. Kan ik niet? Ik proef er wel iets in van troost. Als er staat geschreven. Toen hij zag dat er niemand was. Toen ontzette hij zich. Daarom trok hij gerechtigheid aan als een panster. En zijn eigen rechterarm heeft hem heil verschaft. Gods troost is Christus. Dat is het antwoord. Dat is de plaatsvervuller voor God. En nou is God alleen die het antwoord geeft. En die het antwoord gegeven heeft. Nou, maar dat is toch ook sterk. Dat is nog nooit gehoord. Wij, het gaat toch over ons? Ja, er wordt aan ons gevraagd. Maar er wordt geen antwoord voor ons verwacht. Hè? Nee, tussen die vraag en het antwoord staat God. Tussen die vraag en het antwoord staat die allerliefste Heeren en zaligmaker. Tussen deze vraag en dat antwoord staat die lijdende en stervende middelaar. Die ons vlees en bloed heeft aangenomen.
die onze troosteloosheid is geworden. Hè? Ja. Je kan wel eens beneden de moed zijn, daar ben ik zo vaak. Je kan wel eens geen uitweg zien. Oh. Je kan wel eens zo troosteloos zijn. Maar je wint het niet van de Heer Jezus. De Heer Jezus, dat is echt de troosteloze geworden. Die heeft zo vreselijk geweend, gekropen en gehuild en geroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen was de troost weg. Want als je God niet hebt, dan heb je niks. En wie staat hier nou tussen? Wie staat hier nou tussen die vraag en het antwoord? God, de Heer Jezus. Mijn troost en mijn troosteloosheid. Die de angst en de diepte der verlating op zich genomen. Nou, daar gaan we in vervolg op letten, zo God wil. Want misschien ga je ook antwoord geven. Antwoord geven. Nu ken ik de waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood. Nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegekroon af. Mijn Jezus, hij is het. Hij zal de zwanenzang zijn van al zijn ellendigen. Amen.